Goedenavond, wij willen samen met elkaar lezen in Filippenzen hoofdstuk 3. Filippenzen 3 vanaf vers 1 en willen nadenken over het thema de zegen van het niets bezitten. De zegen van het niets bezitten. Jezus heeft gezegd, als je niet afstand doet van alles wat je hebt, dan kan je mijn discipel niet zijn. Innerlijk afstand doen van alles dat wij hebben. En ik wil daar met u over nadenken aan de hand van Filippenzen hoofdstuk 3, vanaf vers 1. Een brief van Paulus, hij heeft deze brief geschreven toen hij in de gevangenis zat. En dat voegt ook wel toe aan de waarde van wat we met elkaar lezen, als hij op deze manier kon schrijven aan de Filippenzen terwijl hij in de gevangenis zat. Dan zegt dat heel veel over de rijkdom van het evangelie en de rijkdom van de Heer Jezus Christus. Filippenzen 3 vanaf vers 1. Verder, mijn broeders, verblijd u in de Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet onaangenaam en het geeft u zekerheid. Let op de honden, let op de slechte arbeiders, let op de versnijdenis. Want wij zijn de besnijdenis, wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet op het vlees vertrouwen. Hoewel ik reden heb om ook op het vlees te vertrouwen. Als iemand anders denkt te kunnen vertrouwen op het vlees, ik nog meer. Besneden op de achtste dag uit het geslacht van Israël, van de stam Benjamin, een Hebreër uit de Hebreeën, wat de wet betreft een Farizeeër, wat ijver betreft een vervolger van de gemeente, wat rechtvaardigheid betreft die in de wet is, onberispelijk. Maar wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus wil als schade beschouwd. Ja, beslist. Ik beschouw ook alles als schade. Vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Jezus Christus mijn Heere. Om wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen. En in hem gevonden wordt, niet met mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is. Namelijk de rechtvaardigheid uit God, door middel van het geloof. Opdat ik hem mag kennen. En de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap met zijn lijden, doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word, om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. Tot zover. Paulus begint dit gedeelte met verblijd u in de Heere. En dat is heel fijn om dat weer met elkaar te lezen. Verblijd u in de Heere. Als Paulus zich kon verblijden in de gevangenis en als hij zelfs, terwijl hij gevangen zit, in een gevangenis die veel minder fijn is dan de gevangenissen die wij vandaag de dag kennen. Hij was echt een leidende apostel geworden, zou je kunnen zeggen. Maar als hij in zo'n toestand zelfs een andere gemeente, zelfs anderen, kan aansporen om zich te verblijden in de Heere, dat zegt natuurlijk veel en dat betekent dat wij ook vanavond ons kunnen verblijden in de Heere, wat onze omstandigheden ook zijn. Onze vreugde is in de Heere. We mogen ons in hem verblijden. Hebben wij reden vanavond om blij te zijn? Het antwoord is ja. We hebben reden om blij te zijn. Niet in allerlei dingen. Niet vooral in omstandigheden, niet vooral in zegeningen van dit leven, ja ook. Maar de hoofdreden dat wij ons kunnen verblijden is de Heer Jezus. Hij is onze rijkdom, hij is onze blijdschap. En hij is degene die ons zalig maakt, die ons rust en vrede geeft. We kunnen vanavond zeggen, het is goed. Het is goed zoals het is. Ik kan vrede vinden in mijn bestaan. Ik kan tot rust komen. Ik kan echt geluk vinden in hem. Dat is wat Paulus hier zegt. De zaligheid, de behoudenis, de overvloed van vreugde, dat is in Jezus Christus. Ik was heel blij met de liederen die we hebben gezongen vanavond. Die sluiten zo mooi aan bij deze prediking. Het ging over de Heer Jezus, over hemzelf. En Paulus heeft het hier over de voortreffelijkheid van de kennis van Jezus Christus. De kennis van Jezus Christus is voortreffelijk, is overtreffend. De kennis van Jezus gaat alles te boven. En het is vanuit die relatie met de Heer Jezus, vanuit de kennis van Jezus, dat wij ons kunnen verblijden. Paulus heeft het hier ook over het roemen in Christus Jezus. Ergens in roemen, dat staat in vers 3 wat ik nu net zeg, roemen in Christus Jezus. Wat is roemen? Nou, je roem is datgene waar je blij mee bent. Je roem is datgene waar je jezelf gelukkig mee prijst. Waar prijs ik mijzelf gelukkig mee? Waar prijzen wij onszelf gelukkig mee? En dat is in Christus Jezus. En dit woord verblijd je in de Heere is als een oase in de woestijn. Dit woord is, ik moest ook denken aan het beeld van dat je, af en toe ben ik ook flink op reis, ook in andere landen, en dan heb je een hele dag gereisd. En dan kom je aan bij een hotel en dan is er vriendelijk personeel achter de balie van de receptie van het hotel. En die heten je welkom en dan heb je een kamer en dan heb je weer je eigen plek. En dan kan je tot rust komen en dan kan je ontspannen. Dan ben je op je bestemming aangekomen. En zo ervaar ik dit woord. Verblijd je in de Heer. Je mag tot je bestemming komen. Je mag tot rust komen in de vreugde in de Heer Jezus Christus. Hij alleen is onze roem. Hij is de bron van ons geluk. Ja, ik bedoel geluk in de zin van echte vreugde. Niet dat je je altijd gelukkig voelt. Er zijn ook omstandigheden waardoor je niet zo gelukkig voelt. En toch kan je je verblijden in God. Dat je verblijden in de Heer Jezus is ten diepste niet afhankelijk van je gevoelens. Heel gek wat ik nu zeg, want je verblijden is natuurlijk een gevoel. Blijdschap is een gevoel. Maar toch is het een vreugde in Christus die het gevoel overstijgt, zou ik haast willen zeggen. En dat mogen wij vanavond ook weer horen en daar mogen we ook gehoor aan geven. En dan zegt Paulus, let op de honden, let op de slechte arbeiders, let op de versnijdenis. Ja, Paulus is best wel scherp hier en hij is, ik zou haast willen zeggen, hij is bij het grove af. Hij noemt bepaalde werkers die ook de gemeente van Filippi blijkbaar waren binnengekomen en die predikten niet vooral Christus. Die predikte niet wat ik u net heb gepredikt, van in Christus kan je verblijden. Maar die legde de nadruk op andere dingen, op bijvoorbeeld de besnijdenis. Die zeiden van ja, alleen als je besneden bent, dan ben je echt behouden. Je moet besneden zijn om behouden te kunnen worden. En Paulus die maakt daar gehakt van. Die zegt, als we op die manier het evangelie gaan uitleggen, en dat had ook te maken met Jood en niet-Jood, die allebei in Jezus gingen geloven. Dat was natuurlijk een discussie, ook in Handelingen 15 komen we die discussie tegen. Nu er steeds meer niet-Joden werden gevoegd bij de oorspronkelijk Joodse gemeente van Christus. Moeten die Joden nu ook besneden worden om behouden te kunnen worden? En het antwoord is heel duidelijk, nee. De heidenen hoeven zich niet te laten besnijden om behouden te kunnen worden. Maar er waren er die dat wel predikten en daarmee verlegden ze eigenlijk de nadruk in het evangelie. Ze verlegden ook de kern van het evangelie. En er werd eigenlijk aan toegevoegd zo van, ja, dit moet je wel hebben. Je moet wel besneden zijn. En vandaag de dag zouden we kunnen zeggen, ja, je moet wel op de goede manier gedoopt zijn. Als kind moet je gedoopt zijn. Of je moet als volwassene gedoopt zijn. Of je moet wel de juiste belijdenis onderschrijven. Of je moet wel bij het juiste kerkgenootschap horen. Of je moet wel een bepaalde ervaring hebben gehad om zalig te kunnen zijn. Je moet wel een bepaalde bekering hebben meegemaakt. Je moet wel dit of dat. Weet je, we kunnen zo makkelijk toevoegen aan het evangelie. Dan wordt het eigenlijk Jezus plus. Of het wordt haast meer andere dingen dan de Heer Jezus. Dan ga je je verheugen in je vroomheid. Dan ga je je vertrouwen op je kerkelijkheid. Dan ga je vertrouwen op je theologie of op je christendom of op je gehoorzaamheid. Of op je, weet je, vul het maar in voor jezelf. De mens heeft zo de neiging om iets te gaan verzamelen, om iets te gaan verkrijgen, om iets te gaan opbouwen. Zo van, kijk, dit is wat ik heb. Ik ben besneden. Ik ben op de goede manier gedoopt. Ik ben christen, ik leef als christen, ik heb deze vroomheid, enzovoort, enzovoort. Maar dat zijn uiterlijkheden, het zijn allemaal uiterlijkheden. En daar is Paulus heel scherp op. Hij noemt hen de versnijdenis in plaats van de besnijdenis, een woordspeling. In de Galatenbrief zegt hij zelfs, degene die dit prediken, laten ze zichzelf maar versnijden. Waarmee hij bedoelt, laten ze zichzelf maar castreren, notabene. Ook daar is hij aardig grof eigenlijk. laten ze dan maar verder gaan met wat ze doen. Waarmee hij dat helemaal afwijst. Het is niet wat jij doet. Het is niet die uiterlijkheden. Het is ook niet de manier waarop je eruit ziet. Of de manier waarop je praat. Of de manier waarop je je kleedt of zoiets. Het zit hem niet in die uiterlijkheden. Nee, wij roemen in Christus Jezus. Wij zijn de besnijdenis die God in de geest dienen. En die in Christus Jezus alleen roemen. En nou kom ik langzaam bij ons thema van vanavond. Wat hebben wij en waar vertrouwen wij op? Wat hebben wij? Deze mannen die dit predikten, die hadden de besnijdenis. En ze hadden van alles waarvan ze zeiden, dit is wat wij hebben. Dit is de eisen waar wij aan voldoen. Maar dan zegt Paulus, nou als er iemand is die reden heeft om op het vlees te vertrouwen, want zo noemt hij het, als je dus toevoegt aan het evangelie, dan ga je op het vlees vertrouwen. Als iemand op het vlees kan vertrouwen, dan ben ik het wel. En dan gaat hij dat opsommen. En daar wil ik met u over nadenken. Wat hebben wij? Waar vertrouwen wij op? En de zegen van het niets meer bezitten. We denken nou over die vraag, wat heb ik eigenlijk? Wat in mijn hart, in mijn denken, in mijn vertrouwen. Waar vertrouw ik op? En dan tot het besef komen, al die dingen waar ik geneigd ben om op te vertrouwen, zijn vals vertrouwen. En het is Christus alleen. En dan mag ik komen tot de zegen van het niets meer bezitten. Ik zal uitleggen wat ik daarmee bedoel. En dan komen we echt tot het roemen in Jezus Christus alleen. We willen daarover nadenken naar aanleiding van het voorbeeld van de apostel Paulus. Hij had reden om op het vlees te kunnen vertrouwen. Maar hij zegt uiteindelijk, al die dingen waar ik vroeger op vertrouwde, al die uiterlijkheden waar ik vroeger van dacht, dat is mijn zegen, dat is mijn pre, dat is gewoon mijn veiligheid en mijn zekerheid. Daarvan zegt hij nu, dat beschouw ik als schade. En hij heeft er afstand van genomen. Hij heeft afstand genomen van die dingen. En voor hem is het nu alleen maar Jezus Christus. Daar willen we naar kijken hoe Paulus dat ten aanzien van zichzelf illustreert. Nou, wat had Paulus? Hij had zijn afkomst in de eerste plaats. Hij was van zeer goede afkomst. Hij kwam, je zou kunnen zeggen, uit een zeer goed huis. Uit een zeer goede familie. Hij zegt, ik ben uit het geslacht van Israël. Hij was een echte Israëliet. Bovendien was hij van de stam Benjamin. Dat was een van de twee stammen van het zuidelijke koninkrijk, wat veel langer de Heere trouw bleef dan het tienstammenrijk, het noordelijke koninkrijk. Het noordelijke koninkrijk werd veel eerder liberaal. Het zuidelijke koninkrijk bleef veel langer aan de Heere trouw. Dat was het koninkrijk van Juda. Dus hij was ook een echte Jood. Hij was uit Benjamin, dat hoorde bij Juda. Dat was het koninkrijk van Judea of van Juda. Daar kwam Paulus vandaan. Hij was op de achtste dag besneden. Over de besnijdenis gesproken. Hij was, zoals het een goede Israëliet betaamt, was hij op de achtste dag als jongetje gewoon besneden. Dus dat had hij ook. Hij was een Hebreër uit de Hebreeën. Ook dat heeft met zijn afkomst te maken. Een echte Israëliet, een echte Jood, een echte Hebreeër. Dat was zijn afkomst. Bovendien kwam hij denk ik uit een goede familie. Hij had gestudeerd. Daar kom ik zo meteen nog even op terug. Maar even het idee hè, van mensen zijn geneigd om op hun afkomst te vertrouwen. Is dat niet menselijk? Is dat niet herkenbaar? Dat wij ook denken, ik kom uit die familie. Ik kom uit dat milieu. Ik kom uit die plaats. Ik kom uit die streek. Ik kom uit die kerk. Ik kom uit een rijke familie. Ik kom uit een invloedrijke familie. Ik kom uit een familie met naam. Ik kom uit een familie die invloed heeft gehad. Ik hoor er wel bij, want ik kom uit een behoorlijk hoge laag van de samenleving, zou je kunnen denken. Dat is je afkomst. Maar Paulus die zegt, wat ik toen als winst beschouwde, beschouw ik nu als schade. Het is misplaatst vertrouwen. Het maakt je niet zalig. Je afkomst is niet bepalend voor je leven. Zeker niet voor je relatie met God. Zeker niet voor je geestelijke heil. Voor de rust en de vrede waar je naar op zoek bent. Die kun je niet vinden in je afkomst. Het is trots. Paulus had zijn goede afkomst En als farizeeër was hij trots op zijn afkomst. Maar die trots maakte juist dat hij God niet vond. Die trots maakte juist dat hij eigenlijk heel onrustig was van binnen. Want hij had zijn afkomst. Maar hij nam er afstand van. In de tweede plaats, Paulus had zijn geloof. Hij had zijn orthodoxie, vers 5b, wat de wet betreft een farizeeër. Hij kwam niet alleen van goede huizen, hij hoorde ook bij de juiste kerk. Je had de Sadduceeën, die waren wat liberaler, en de farizeeën waren veel orthodoxer. En Paulus hoorde bij de orthodoxen, degene die recht in de leer waren, de bijbelgetrouwen. Bovendien, wat ik al zei, hij was onderwezen. Paulus had gezeten aan de voeten van Gamaliel, een bekende rabbi, een bekende leraar in Israël. Hij had bovendien kennis van de Griekse taal heel goed, want hij was in Tarsus opgegroeid. Buiten Israël was hij opgegroeid ook, maar hij kende Jeruzalem ook heel goed. Had in Jeruzalem gewoond, hij kende zowel Israël en het Joodse leven als ook de heidens-Griekse wereld kende hij goed. Hij had zijn geloof en hij had zijn intellectualisme. Hij kon ook goed leren, denk ik. Hij kon goed kennis tot zich nemen. Het zat wel goed met Paulus wat betreft zijn godsdienst en zijn kennis. Wat de wet betreft, een farizeeër. Maar als je daarop gaat vertrouwen, als je gaat vertrouwen op je orthodoxie, als je daarop gaat bouwen en als je gaat zeggen, ik ben orthodox en zij zijn liberaal, dan word je een beetje als die farizeeër waar Jezus het over had, die neerkeek op anderen, ook vanwege het geloof. Ook dat is een gevaar, ook in christelijke kring. Sommige christenen zitten helemaal voor henzelf in de goede kerk. Wij zitten in de goede kerk. En wij hebben het bij het rechte eind. En wij zijn recht in de leer. Wij zijn echt protestants. Of wij zijn echt reformatorisch. Of wij zijn echt baptistisch. Wij zijn echt evangelisch. Wij zijn echt charismatisch. Wij weten hoe het moet in het geloof. En als je niet charismatisch bent zoals wij charismatisch zijn, ja, dan ben je toch maar een beetje een tweederangs christen. Dan heb je dus je geloof, je hebt je vroomheid, je hebt je eigen geestelijk leven, je hebt je eigen geloof. Dat is wat je hebt. Maar als je daarop gaat vertrouwen, dan gaat het helemaal mis. Dan verlies je je vreugde, dan verlies je je vrijheid, dan verlies je je kracht. Paulus had zijn orthodoxie, zijn ware goede geloof als strikte farizeeër, maar hij zegt later, toen hij Christus leerde kennen, ik beschouw het als schade. Het is schade. Hoeveel hebben wij? Hoeveel hebben wij aan afkomst? Hoeveel hebben wij aan geloof en rechtzinnigheid en godsdienstigheid en kerkelijkheid? Ga bij jezelf maar naar. Hoeveel heb ik eigenlijk? In de derde plaats, Paulus was, hij was een mannetjesputter. Hij had zijn verdiensten. Hij had zijn de dingen die hij bereikt had. Als we kijken naar het leven van Paulus, dan was hij als jongeman al een veelbelovende jongeman. Hij was natuurlijk wel iemand die opviel, want hij was al heel vroeg, toen hij nog maar een twintiger was, was hij al gevraagd door het Joodse establishment, door het religieuze leiderschap in Israël, om bepaalde taken en verantwoordelijkheden op zich te nemen. We komen hem als eerste tegen bij de steniging van Stefanus, waarbij dus de eerste martelaar om Jezus wil sterft, gedood wordt vanwege zijn geloof in Jezus. En dan staat er dat degenen die dat uitvoeren hun mantels leggen aan de voeten van een jonge man genaamd Saulus. Dat is dezelfde die dit schrijft. Hij was nog maar een twintiger, maar hij had wel al een leidinggevende positie in het Jodendom. Hij werd al wel gezien als een bekwame jonge man. En hij had al een functie en een positie verkregen. En hij zegt dan ook, wat de ijver betreft, een vervolger van de gemeente in vers 6a. Paulus was iemand die dingen voor elkaar kreeg en hij werkte keihard. Hij was iemand die van aanpakken wist. Hij was iemand die dingen kon bereiken. Hij was iemand die anderen mee kon krijgen. Hij was een leidersfiguur. Hij was een sterke persoonlijkheid. Hij werd al als jongeman gezien als een zeer bekwame man. En dat had hij. Hij had zijn verdiensten. Hij had zijn toewijding. Hij had zijn harde werken. En het ging steeds beter met hem. Hij kreeg steeds meer verantwoordelijkheden en positie. Op een gegeven moment vroeg het Sanhedrin, de Hoge Raad, hem om ook naar Damascus te gaan en daar de Joden die in Jezus geloofden gevangen te nemen. En hij zat, ik heb iemand wel eens het is als volgt horen beschrijven. Hij zat in zijn wagen op weg naar Damascus, het huidige Syrië natuurlijk. Ook toen al Syrië. Hij was op weg naar het noorden en hij keek nog eens in die brief die hij had meegekregen van het Sanhedrin. Saulus, dit is wat we willen dat jij doet. Ga daar naartoe. Daar zijn ook Joden die Jezus als Messias belijden. En neem hen gevangen. En zet die mannen in de gevangenis. En ruk hen weg van hun vrouwen en kinderen. Want het mag niet dat ze dit prediken. En hij las die brief en er stond in: niemand is meer geschikt voor deze taak dan jij, Saulus. Niemand is meer geschikt voor deze taak om dit te doen dan jij. En hij dacht bij zichzelf: het gaat steeds beter. Ik ben een reizende ster in de Israëlische samenleving. En onder de gelovige Joden. Hij kreeg steeds meer invloed. Zijn ijver en zijn inspanningen werden opgemerkt, dacht hij bij zichzelf. Hij zag zichzelf als een reizende ster. En zo zat hij in die wagen op weg naar Damascus. Ijverig, ijverig. Hij had zijn kracht om dingen voor elkaar te krijgen. Dat had hij. En in de vierde plaats, hij had zijn moraliteit. Ik kom zo meteen even terug op wat er gebeurde natuurlijk op weg naar Damascus. Maar als laatste, van wat had Saulus allemaal? Wat had Paulus allemaal? Trouwens, het is even een zijopmerking, maar het is niet juist om te zeggen dat hij voor zijn bekering Saulus was en dat hij na zijn bekering Paulus was. Dat is niet juist. Hij was zowel voor zijn bekering Saulus en Paulus en na zijn bekering Saulus en Paulus. Saulus is gewoon zijn Hebreeuwse naam en Paulus is zijn Griekse naam. Maar het is niet zo dat hij ineens Paulus ging heten. Ook na zijn bekering noemt hij zich nog steeds Saulus, dat is zijn Hebreeuwse naam. Maar als vierde had hij zijn moraliteit. Hij zegt in vers 6b, wat de rechtvaardigheid betreft die in de wet is, onberispelijk. Nou, nog even terug naar het vorige, ik moet nog even terugkomen op dat vorige punt van je ijver, je inspanning, je verdiensten, is dat voor ons heel menselijk ook en heel herkenbaar. Om te vertrouwen op wat we hebben bereikt. Dit is wat ik voor elkaar heb gekregen in het leven. Dit is de positie die ik heb verkregen. Dit is mijn carrière, dit is het geld wat ik heb verdiend. Dit zijn mijn bezittingen. Kijk eens, ik kan ook dingen voor elkaar krijgen. Ik kan ook hard werken. Ik kan ook mensen meekrijgen. Ik kan ook invloed hebben en leiding geven. En dat heb je. Je hebt het voor jezelf. En voordat je het weet, vertrouw je erop. En val je in een valkuil. Als laatste, Paulus had zijn moraliteit. Wat de rechtvaardigheid betreft die in de wet is, onberispelijk. Ja, dat dacht hij van zichzelf. Dat was natuurlijk helemaal niet zo. Maar zo zag hij zichzelf. Hij zag zichzelf als een man die onberispelijk was in het zich houden aan de wet van God. Hij vond zichzelf iemand die naar de wet van God leefde. Hij was inderdaad, wat ik net al even zei, als die fariseer die in de tempel kwam, waar Jezus het over had. Er kwam een fariseer in de tempel en die ging bidden. En die stond voor God en die keek neer op anderen en die zei tegen God: dank u God dat ik niet ben als die man daar, die tollenaar, die zo'n vreselijk zondig leven leidt. Dank u wel dat ik iemand ben die zich houdt aan uw wet. En die tollenaar die sloeg zichzelf op de borst, die had zonde besef, die was tot verbrokenheid gekomen en die was zich bewust van zijn afdwalen, die had geen gerechtigheid in zichzelf, die sloeg zichzelf op de borst en die zei: o God, wees mij zondaar genadig. En Jezus zegt, niet die fariseer, maar die tollenaar ging gerechtvaardigd naar huis. Maar Saulus was als die fariseer die neerkeek op anderen. Hij had zijn moraliteit, hij had zijn gehoorzaamheid, hij had zijn goede werken, hij had zijn heiligheid, zijn vermeende onberispelijkheid had hij. Hij zei van zichzelf, wat de gehoorzaamheid, de rechtvaardigheid betreft die in de wet is, onberispelijk. Nou, hij kende de wet nog niet echt, hij kende God nog niet echt. Want als je God echt kent en als je de uitleg van Jezus van de wet hoort, dan besef je dat je niet je aan de wet hebt gehouden. Dan besef je dat je helemaal niet zo onberispelijk bent. Maar Paulus had zijn rechtvaardigheid. En dat kunnen wij ook zo makkelijk hebben. Dat we denken, Nou, ik vermijd de ergste zonde. Ik doe niet wat anderen doen. Kijk wat hij heeft gedaan, wat zij heeft gedaan, dat heb ik nooit gedaan. Zo erg ben ik nooit geweest. Dan heb je je gehoorzaamheid, je hebt je goedheid, je hebt je rechtvaardigheid, je hebt je goede werken. Maar Paulus zegt later, als hij Christus leert kennen, waar ik toen op vertrouwde, wat ik toen had en als winst beschouwde, dat beschouw ik nu als schade en als vuiligheid. Met andere woorden, Paulus had van alles. Hij had heel erg veel. En alles wat hij had, zijn afkomst, zijn orthodoxie, zijn verdiensten en zijn moraliteit, al die dingen maakten hem tot een trotse man. En deze trotse man dacht dat hij geweldig bezig was in het leven. Maar terwijl hij zo bezig was met deze hartsgesteldheid, was hij ook bezig om de levens van mensen kapot te maken. Hij had niet door hoe verkeerd hij bezig was. Hij had niet door hoe trots hij was en hoe eigenlijk ongelukkig hij daardoor was. Hij dacht dat hij een reizende ster was. Maar was eigenlijk een zielige man. Hij was eigenlijk een zielige man. En dat laat ons ook zien hoezeer mensen ernaast kunnen zitten. De mens kan zichzelf zo ongelooflijk verkeerd evalueren. Mensen kunnen zichzelf zo geweldig goed vinden, terwijl ze eigenlijk zo verkeerd bezig zijn. We hebben de spiegel van Gods woord nodig. We hebben het zoeklicht van de Heilige Geest in ons hart nodig om erachter te komen wie we werkelijk zijn. En om te komen tot de ware bron van vrede en geluk. En dat is alleen maar Christus, de Heer Jezus Christus. En toen gebeurde dat wonder in het leven van Saulus. Op weg naar Damascus, wat ik al zei. De man op weg naar de top kreeg een ontmoeting. De man die alsmaar hoger opkwam en het alsmaar beter deed. En alsmaar trotser werd. Die steeds meer, ja, inderdaad, als reizende ster in het leven stond, volgens zijn eigen inschatting. En die zoveel had, kreeg toen een ontmoeting met de man die afgedaald was als geen ander. En alles verloren was en geëindigd was aan het kruis van Golgotha. Verworpen als een misdadiger, de meest schandelijke dood is gestorven. Degene die alles is verloren toen hij op aarde heeft geleefd. Hij had een ontmoeting, Saulus had een ontmoeting met een man die eigenlijk niet een reizende ster was geworden tijdens zijn carrière, maar die uiteindelijk meer dan wie dan ook is verworpen in dit leven, maar wel is opgestaan uit de dood. Saulus ontmoette Jezus Christus. En dat maakte alles anders bij deze man, bij Saulus. Wie bent u, Heere, toen het licht uit de hemel hen omstraalde? Wie bent u, Heere? En toen kwam dat antwoord van de Heer Jezus. Ik ben Jezus die jij vervolgt. Dat was de grote schok in het leven van Saulus. Een ongelofelijke schok. Is het dan toch zo dat hij de Christus is? Zijn we er dan toch zo naast? Hebben we er dan toch zo naast gezeten om hem af te wijzen? En ben ik dan zo verkeerd bezig om degene die in hem te geloven te vervolgen? In hem geloven te vervolgen? En het zette alles op zijn kop. Hij werd een totaal andere man door die ene ontmoeting. En daarom zegt hij, maar wat voor mij winst was, heb ik om Christus wil als schade beschouwd. Waarom zegt hij nu van al die dingen die hij had, en ik heb het opgesomd voor u, dat hij dat nu als schade beschouwt? Waarom? Het antwoord is dit. Omdat hij op die dingen vertrouwde. En je kunt helemaal niet op die dingen vertrouwen. Je kunt niet vertrouwen op je afkomst. Je kunt niet vertrouwen op je geloof en je orthodoxie. Je kunt niet vertrouwen op je verdiensten en op je werken. En je kunt niet vertrouwen op je gehoorzaamheid en je goedheid en je rechtvaardigheid. Je gaat als het ware staan op iets waarvan je denkt dat het een vaste grond onder je voeten is. Maar het is drijfzand. Je loopt ergens naartoe en je denkt, hier kan ik staan. Maar je zakt erin weg. En het wordt je dood. Daarom is het schade. Hij had al die dingen, en hij klampte zich eraan vast. En hij zei, dit is wat ik heb en dit is wat ik nu, wat me zekerheid geeft. En dit is wat mij gelukkig maakt, dit is wat mij redt. Maar die dingen konden hem helemaal niet redden. En daarom zegt hij, Ik beschouw het nu als schade. Hij heeft er afstand van genomen. Hij zegt, ik beschouw het als vuiligheid. Als verwerpelijk iets. Iets wat verwerpelijk is. Vergeleken bij de kennis van Jezus Christus. De voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Here. Hij gebruikt 3 keer het woord schade. Vers 7. Dat heb ik om Christus wil als schade beschouwd. Vers 8a. Ja, ik beslist. Ik beschouw ook alles als schade. En vers 8b. Om wie ik dat alles als schade ervaren heb. Hij zegt 3 keer schade. En dan zegt hij, ik beschouw het als vuiligheid. Opdat ik Christus mag winnen. Paulus deed afstand van alles wat hij had. Dat is waar ik het over heb vanavond. De zegen van het niets meer bezitten. Wat heb je en waar vertrouw je op? Wat heb je en waar vertrouw je op? Wij zitten hier vanavond allemaal met een bepaalde hartsgesteldheid. Je kunt niet neutraal zijn in je hartsgesteldheid. Je kunt niet geen hartsgesteldheid hebben. Iedereen van ons die vanavond dit gebouw is binnengekomen, heeft een bepaalde hartsgesteldheid. U en ik. De vraag is, wat is onze hartsgesteldheid? Wat is er in mijn hart? Waar bouw ik op? Waar vertrouw ik op? Waar verlang ik naar? Wat is er in het heiligdom van mijn hart gekomen? E.W. Tozer, A.W. Tozer, is een bekende Kama-man, die hele mooie boeken heeft geschreven. In het boek The Pursuit of God, of het boek Verlangen naar God, heeft hij het in een van zijn hoofdstukken over dat er een heiligdom is in het hart van ieder mens, waar alleen God waardig is om binnen te treden. Ik vind het zo mooi. Er is een heiligdom in het hart van de mens, waar alleen God, alleen de Heer Jezus, waardig is om binnen te treden. Maar wij laten zo makkelijk andere dingen toe in het heiligdom van ons hart. Wij gaan zo snel verzamelen, verkrijgen. Wij willen hebben. Wij begeren dingen met een sterke begeerte. Wij willen die dingen voor onszelf vastleggen. Voor onszelf hebben om veilig te zijn. Om vastheid te vinden, om geluk te vinden. We strekken ons uit naar van alles en nog wat. En dan heb je dingen. Je hebt van alles en je wil van alles en je wil meer. Je wil alsmaar meer en niks is genoeg. Je blijft maar begeren, begeren, begeren. Maar dat zijn dingen die je in het heiligdom van je hart binnenlaat, die niet waardig zijn het heiligdom van je hart binnen te komen. Dat is waar we het over hebben vanavond. Wat heb je? Waar bouw je op? En dan zijn de woorden van Paulus zo bevrijdend. Christus en Christus alleen. Daar gaat het om. Afstand doen van alles wat je hebt. Al die dingen die je hart zijn binnengekomen, die er niet horen, om daarvan te zeggen, niet meer. Ik wil die dingen niet meer in mijn hart. Ik wil die dingen niet meer maken tot waar ik op vertrouw. Waar vertrouwen wij op vanavond? Daar gaat het om. Paulus zegt, als er één is die reden heeft om op het vlees te vertrouwen, dan ben ik het wel. Maar al die dingen waar ik op heb vertrouwd vroeger, daar vertrouw ik nu niet meer op. Dat je die dingen wegdoet en dat je komt tot Christus en dat je jezelf plaatst op de rots van je bouten. Dat je gaat staan op Christus. Ik had het net over, je gaat staan op bepaalde grond, maar het blijkt drijfzand te zijn. Er is maar één grond waar je echt op kan staan. Er is maar één rots van je behoud. Er is maar één die je echt het leven geeft en die je echt gelukkig maakt. En in wie je echt kunt verblijden, in wie je echt kunt roemen. Er is er maar één die echte rust en vrede geeft van binnen. Waardoor je inderdaad vanavond kunt zeggen waar ik mee ben begonnen vanavond. Het is goed. Ik ben tevreden. Het gaat goed met mij. Niet vanwege perfecte omstandigheden, maar vanwege Jezus. Er is er maar één die echt vrij maakt. En dat is Jezus. Hij is de rots van ons behoud. En daarom heeft Paulus het over je in hem verblijden, in hem roemen, de voortreffelijkheid van de kennis van Jezus, Christus winnen, in hem gevonden worden en in vers 10 opdat ik hem mag kennen. Hij heeft het over Jezus van begin tot eind. Het is niet Jezus plus, Het is niet Jezus plus je vroomheid. Het is niet Jezus plus je werken. Het is niet Jezus plus je doop. Het is niet Jezus plus, vul maar in. Het is alleen maar Jezus. Alleen Jezus. Je hoeft er niks aan toe te voegen. Je kunt er niks aan toevoegen. Het is genoeg wat Jezus voor ons heeft gedaan. Helemaal genoeg. En we hoeven er niks bij te doen van onszelf. Dat is het evangelie wat Jezus hier predikt. Nou, ik wil dit nog concreet maken met een paar dingen te noemen. Ik noem nog een paar dingen om te laten zien hoezeer dit ons leven verandert. Oh ja, nog even een illustratie. Ik was van de week weg met mijn derde zoon. Ik ben met mijn derde zoon op reis geweest, wat geweldig was. Ik vind het heel fijn om soms met één van de kinderen wat tijd door te brengen. Dus ik was niet thuis, maar mijn vrouw was thuis en er is een zuster bij ons gekomen die wij al 10 jaar lang kennen via e-mail. Want ze ongeveer 10 jaar geleden reageerde eens een keer op een preek van mij. En ze viel ons op, ik krijg best veel reacties op allerlei preken, maar ze viel ons op vanwege hoe ze schreef. En daar sprak zo'n liefde voor de Heer uit. En mijn vrouw beantwoordt veel van mijn mails. Dus in de afgelopen 10 jaar is er een soort correspondentie ontstaan tussen deze mevrouw en mijn vrouw. En ik las dat ook nog allemaal, want dat is mijn account. En ik dacht, wat een prachtige vrouw, wat een bijzondere vrouw is dit. En ze bemoedigde ons altijd eigenlijk met wat ze schreef en ze bidt voor ons. Maar we hadden haar nog nooit gesproken en ze was nog nooit bij ons thuis geweest. Ze is zendeling in Roemenië. En ze heeft geen WhatsApp. Dus we hadden nog nooit überhaupt met haar gepraat. Alleen maar e-mail. Maar mijn vrouw had een hele hartelijke, warme e-mailcontact met haar opgebouwd. En nu van de week was ze voor het eerst bij ons. En ze heeft bij ons gelogeerd. Ik was dus weg met mijn zoon. Mijn vrouw heeft tijd met haar doorgebracht. En toen hebben we veel meer van haar begrepen. Maar ik was zo onder de indruk van wat ik over haar hoorde. Ze is al toen ze in de 30 was, is ze zendelingen geworden. En ze zet zich nu al 20 jaar in voor Roma, mensen in Roemenië. En dat is niet makkelijk om onder die mensen te werken. Ze heeft geen man, ze heeft geen kinderen, ze heeft weinig familie. Ze heeft een broer die totaal geen christen is en geen contact meer met haar wil, omdat zij christen is. Ze werkt al zo lang in de zending dat ze van heel weinig leeft. Ze heeft daar in Roemenië ook heel weinig. En ze heeft gewoon best wel veel gedeeld over haar leven. En toen zeiden wij, er is zoveel van wat wij hebben wat zij niet heeft. Maar ze is zo blij. Ze is zo'n blije vrouw. En zo'n verlangen naar de Heer. Zoveel liefde voor Jezus. Ze had ook gezegd tegen mijn vrouw. Had ze gezegd, ja, ik denk dat ik kan zeggen dat de Heer mijn echtgenoot is. En toen zei ze, is het een beetje gek om dat te zeggen? Maar toen zei mijn vrouw, ik heb net een preek geluisterd van Francis Chan, waarin hij het heeft over dat Jezus onze bruidegom is. Het is helemaal niet gek om dat te zeggen. Maar weet je, zij heeft letterlijk heel weinig. En ik heb het vanavond niet over dat je letterlijk weinig moet hebben. Het gaat er niet om dat je letterlijk alles wegdoet natuurlijk, dat je letterlijk niks meer hebt. Maar wij proeven bij haar wel dat ze gewoon, ja, wie ze heeft is de Heer. En de omstandigheden zijn niet makkelijk in haar leven. En het is echt niet een makkelijk leven dat ze leidt, maar zo vreugdevol. En zij heeft ons zo vaak bemoedigd met haar e-mails, met haar gebed, met haar liefde. En toen dacht ik, dit is toch zo mooi. Je kunt veel hebben en juist omdat je veel hebt, de Heer Jezus kwijtraken. En soms is het ook goed als je bepaalde verliezen leidt. Omdat dat ook weer ons doet beseffen, het gaat niet om de dingen van dit leven. Het gaat niet om geld en om succes en om aanzien en om bezittingen. Maar het gaat om hem. Maar zij is echt een voorbeeld voor ons daarin. Het was zo mooi. Zo'n ontmoeting is zo zegenrijk. Het gaat om Jezus. En ik bid dat de kerk in Nederland, dat wij met elkaar een heel diep verlangen zullen hebben naar de Heer Jezus. Dat is wat Paulus hier communiceert. Zinzendorf, de leider van de hernhuttenbeweging, de hernhutters uit Duitsland in de 18e eeuw, Die zei, ik heb maar één passie en dat is Jezus Christus. En dat is precies Paulus hier. Ik heb maar één passie en dat is Jezus Christus. Dat maakt vrij. Nou, een paar dingen nog. In de eerste plaats, als je veel hebt en krampachtig vasthoudt aan alles wat je hebt, dan zul je gebondenheid ervaren. Maar als je komt tot waar we vanavond over nadenken vanuit dit gedeelte, als je komt tot dezelfde hartsgesteldheid als die we hier bij Paulus vinden, dan zul je vrijheid ervaren. Hoe meer je hebt, hoe meer je het heiligdom van je hart binnenlaat wat daar niet hoort te zijn, dan zul je gebonden zijn. Maar als je afstand doet van alles wat je hebt, als je alles achterlaat om Jezus wil, als je je leven verliest om Jezus wil, dan zul je vrijheid ervaren. In de tweede plaats, de mensen die veel hebben, in de negatieve zin, zullen geen kracht ervaren. Er is geen geestelijke kracht in het hebben en verzamelen van veel. Ik bedoel natuurlijk niet, even voor de duidelijkheid, ik bedoel niet dat het verkeerd is om rijk te zijn. Het gaat niet om dat het een zonde is om geld te hebben. Dat is niet wat de Bijbel leert. We pleiten hier niet voor financiële armoede. Maar de vraag is, wat zit er in je hart? Wat zit er in je hart? Wat heeft jou te pakken? Maar als die verkeerde dingen in je hart zitten, het probleem is niet geld, het probleem is geldzucht. Het probleem is rijk willen zijn. Maar als dat zo is, als je ten diepste de mammon dient, geld is niet het probleem, maar de mammon dienen is een probleem, is er geen kracht. Geen kracht. Maar als je afstand doet van alles wat je hebt, als je de dingen van het leven in een open hand houdt, God geeft en God neemt, het is allemaal van de Heere, dan is er kracht. Als Christus je rijkdom is, dan zul je ook kracht ervaren, zoals Paulus ook zegt, dat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding. De gemeenschap met zijn lijden, doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word om te komen tot de opstanding van de doden. Dat is kracht. In de derde plaats, mensen die veel hebben, mensen die hebben en trots zijn, die zijn niet liefdevol. Dus in de eerste plaats geen vrijheid, in de tweede plaats geen kracht, in de derde plaats geen liefde. Saulus, die zoveel had, Saulus de Farizeer, was niet een liefdevolle man. Hij was een egoïst. Hij ging tekeer. Hij veroorzaakte schade en leed in het leven van anderen. Hij was een moordenaar. Hij ging helemaal verkeerd. Was hij bezig? Hij had geen liefde. Hij was niet een man van liefde. Omdat hij zoveel had. Mensen die veel hebben voor zichzelf worden egoïstische mensen die over lijken gaan. Mensen kunnen heel veel schade aanrichten in het leven van anderen. En dat heeft vooral te maken met trots vaak. Mensen die vooral vol zijn van zichzelf, hebben geen liefde. Maar als je komt tot gebrokenheid en tot zondebesef en tot Jezus. En als je zegt niet ik, maar Christus. Het gaat niet om mij, maar het gaat om Christus. Dan word je een liefdevolle man. Paulus de Farizeeër was niet liefdevol, maar Paulus de apostel, de leidende apostel die alles was verloren, die alles kwijt was geraakt. Zelfs in letterlijke zin was hij veel kwijtgeraakt. Want hij was zijn positie kwijt. Hij was zijn aanzien in de samenleving kwijt. Hij was zijn vrijheid kwijt. Hij zat in de gevangenis. Hij is enorm verworpen. Hij is uit de Israëlische samenleving gegooid, zou je kunnen zeggen. Maar het is de leidende apostel van Jezus. De leidende apostel Paulus die een man van liefde is geworden als geen ander. En die tot zegen is geworden voor de hele wereld. Als hij een Farizeeër was gebleven die veel had, was hij een vergeten man geworden. Nooit meer gedacht, nooit meer herdacht in de geschiedenis. Maar omdat hij een leidende apostel is geworden die alles was verloren, is hij een man geworden die de geschiedenis van de mensheid op een gigantische wijze heeft veranderd. En daarom denken wij vanavond ook over zijn leven. Nou, hij werd een liefdevolle man doordat hij afstand nam van alles wat hij had. In de vierde plaats, als je veel hebt, dan zul je bang zijn. Want hoe meer je hebt, hoe meer bang je bent om dingen te verliezen. Wie veel heeft, kent veel angst om dingen te verliezen. Maar als je toch wel innerlijk afstand hebt gedaan van alles dat je hebt, heb je veel minder angst om dingen te verliezen. Corrie ten Boom zei, we moeten de dingen van dit leven niet zo vasthouden, zo van ik klamp me eraan vast en dit is wat ik heb. Want dan word je bang om de dingen te verliezen. Maar we moeten de dingen van het leven zo houden, in een open hand. Heere God, alles wat ik heb, dank u daarvoor, maar ik wil niet dat het mijn hart binnenkomt. Ik wil het in een open hand houden. En ik ben ook niet bang om de dingen te verliezen. Dat maakt vrij van angst. En in de vijfde plaats zou ik dit willen noemen, dat als je veel hebt en als je je gerechtigheid hebt, je vermeende gerechtigheid, dan word je niet echt gereinigd van je zonde. Want als je vooral denkt dat je zelf rechtvaardig bent en je begaat een fout en je zondigt, dan heb je de neiging om dat wat onder het vloerkleed te stoppen. Dan zul je waarschijnlijk zoiets hebben van, nou ja, oké, het meeste doe ik goed, maar dat heb ik fout gedaan. Maar dat bagatelliseer je dan een beetje en dat praat je goed en dat rationaliseer je. Zo van, nou ja, iedereen maakt wel eens een fout. En dan stop je het onder het vloerkleed, maar dat reinigt niet. Dat reinigt een leven niet. Maar als je zegt, ik heb helemaal geen gerechtigheid. Ik heb geen gerechtigheid in mezelf. Ik heb daar afstand van genomen van dat idee. En dan zondig je en je begaat een fout. Dan zeg je, o Heere, wilt u mij vergeven? Dan erken je dat je hebt gezondigd. Dan beleid je je zonde. Dan stop je niet onder het vloerkleed, maar dan breng je het in het licht. Want je bent niet bang om te beleiden dat je hebt gezondigd. Want je weet dat je een zondaar bent. Dus het afstand doen van je eigen vermeende gerechtigheid maakt ook dat er een oprecht, eerlijk reinigingsproces plaatsvindt in je leven, waardoor je ook echt gereinigd wordt. Oké, dat zijn de praktische implicaties van wat ik heb proberen duidelijk te maken aan de hand van Filippenzen hoofdstuk 3. Nou, ik rond af, maar ik wil afronden nog met een hele mooie illustratie. Maar gewoon even de vraag, hè? Daar ben ik mee begonnen. Wat hebben wij en waar vertrouwen wij op? Wat heb ik? Wat heeft u? En de zegen van het niets meer bezitten. De zegen van het niets meer bezitten. Deze boodschap kan ons echt vrijmaken. Dat we met elkaar komen tot Christus en Christus alleen. Het roemen in hem alleen. Dus het hangt ook niet af van je afkomst of je verdiensten of je positie in het leven, je omstandigheden. Het hangt niet af, zelfs niet van je gevoel of jezelf. Het is Jezus. Hij is de bron, we hebben het gezongen met elkaar, bron van alle leven. En hij geeft ons vanavond leven. En hij geeft zelfs het leven tot in eeuwigheid. Ik sluit af met de illustratie. Die komt uit het leven, uit de film. De film over het leven van de apostel Paulus. Een film over zijn leven, die film heet Paul the Apostle. Ik heb dat denk ik wel eens eerder verteld vanaf deze plek, maar in deze context is het waard om dat nog een keer te vertellen. Ik vind dat echt een ontroerende film over de apostel Paulus. Aan het einde van zijn leven, aan het einde van die film, kan je dan zien dat Paulus gevangen zit in Rome. Als hij deze brief schrijft, zit hij waarschijnlijk gevangen in Efeze. Maar op het einde van zijn leven zit hij gevangen in Rome. En hij heeft de doodstraf gekregen. Het is kort voordat hij onthoofd zal worden, want Paulus is onthoofd in Rome. Maar er is een Romeinse officier, een hooggeplaatste Romeinse officier, die ook verantwoordelijk is voor Paulus, en die gesprekken met hem krijgt. En ik vind dat schitterend mooi dat dat neergezet is in die film. Die Romeinse officier begint geïnteresseerd te raken in het geloof van Paulus. Maar dan is er op een gegeven moment een conversatie tussen die twee, en dan zegt die Romeinse officier tegen Paulus, Paulus, waarom zou ik in jouw God geloven? Moet je kijken, ik heb een vrouw, ik heb familie, kinderen, ik heb veel geld, ik heb macht en invloed, ik heb vrijheid, ik kan gaan en staan waar ik wil, ik heb heel veel verkregen in dit leven, maar jij, je hebt geen vrouw, je hebt geen kinderen, je hebt geen vrijheid, je hebt geen geld, je hebt geen macht. Waarom zou ik in jouw God geloven? Ik bedoel, het gaat met jou echt wel wat slechter dan met mij, nietwaar? Qua omstandigheden in het leven. Die Romeinse officier, die had alles. Hij had van alles. En daar roemde hij in en daar prees hij zichzelf gelukkig mee. En Paulus, die had menselijkerwijs gesproken helemaal niks. Hij was bijna dood. Hij had de doodstraf gekregen, hij zat gevangen. Had geen geld, had geen mooie kleren. Had weinig mensen om zich heen. Een en al lijden. Waarom zou ik in jouw God geloven? En dan zegt Paulus dit tegen die officier. En dat vind ik zo mooi. En ik vind dat dat kan ons vanavond echt vrijmaken als we dit beseffen. Hij vraagt dan aan die officier van, heeft u wel eens op een schip gezeten? Ja, natuurlijk heeft die officier wel eens op een schip gezeten. En dan zegt Saulus, stel je voor, Paulus zegt dat je bij het waterniveau kan komen. En dat je dan op dat schip met je handen wat water uit de zee haalt. En dat wil je met je handen omhoog. Dat schep je met je handen omhoog. Maar in 10 seconden is dat water door je vingers heen weggesijpeld. En Paulus zegt dan tegen die officier, wij die in Jezus geloven, zien ons leven zoals we het nu kennen hier op aarde. Als dat kleine beetje water wat je uit de oceaan omhoog haalt, maar wat binnen 10 seconden tussen je vingers door is weggesijpeld. Zo zien we ons leven hier nu op aarde. Wij leven niet voor het leven zoals wij het nu kennen hier op aarde. Maar wij leven voor Jezus Christus en zijn koninkrijk. En dat kan je vergelijken met de oceaan. Daar leven wij voor. Dus als ik straks ga sterven en als ik niet meer dat leven zal hebben zoals ik het nu ken, dan is dat slechts dat kleine beetje water wat ook u, meneer, niet kunt bewaren. Als u alleen maar leeft voor dat kleine beetje water wat je uit de zee haalt, als je alleen maar leeft voor dat wat je 10 seconden kan vasthouden, dan ben je een armzalige man. Maar wij leven niet voor dat kleine beetje water. Wij leven voor het koninkrijk. Wij leven voor de koning van dat koninkrijk. Voor de Heer Jezus. Wij hebben hem. En met hem hebben wij alles. En als je alleen maar leeft voor allerlei andere dingen, en als je die andere dingen allemaal hebt, die je toch weer gaat verliezen, dan leef je niet echt. Dan heb je niet het echte leven. Dus wie is nou de rijke? Was het nou die officier of was het Paulus? Paulus was de rijke. En die officier was eigenlijk armzalig. Dat plaatst alles in het perspectief. Wat heb je als je Jezus hebt? Dan heb je alles. Geprezen zij zijn naam. Halleluja. Amen.